Ik wil het vanmorgen met u hebben over het wekenfeest. En daarvoor nodig ik u uit om twee gedeelten met mij te lezen. Allereerst uit Handelingen 2, dus de omgekeerde volgorde dan wat op de beamer staat, en daarna uit Leviticus 23. Handelingen 2. De geschiedenis van Pinksteren. Handelingen 2, vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Dat zijn de discipelen, de 12 discipelen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen zetten, en alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden." Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?" Maar sommigen zeiden spottend: "Ze zullen wel dronken zijn." Zoals u ziet, de geschiedenis van het Pinksterfeest. Als wij het hebben over Pinksteren, dan denken we onmiddellijk terug aan de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen, de vorming van de gemeente. En daarom noemen wij het ook Pinksterfeest. Wij denken terug aan de komst van de Heilige Geest. Maar als u nu vers 1 leest, wat we zojuist gelezen hebben, dan staat: toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Dat kan dus niet slaan op de komst van de Heilige Geest, want die komt pas een paar versen verder. Hier wordt gesproken over het Joodse Pinksterfeest, wat ook wel het Wekenfeest wordt genoemd. En dat willen we lezen uit Leviticus 23. Leviticus 23, vers 15. Het woord Pinksteren is verbasterd van het Griekse woord Pentecoste. Dat zegt u niks, maar in het Engels zegt het u wel wat. Pentecost is gewoon het Engelse woord voor Pinksteren. En Pentecoste betekent 50. Het is het feest wat 50 dagen gevierd wordt na een ander feest, het feest van de eerstelingsschoof. In Leviticus 23, in vers 15, daar staat die telling: vanaf die dag na de Sabbat, dat is het feest van de eerstelingsgarven of de eerstelingsschoof, vanaf de dag dat het schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld tot de dag na de 7e Sabbat. 50 dagen moeten jullie aftellen. 7 weken is 49 dagen, maar als je dan die laatste en die eerste dag beide meetelt, kom je precies op 50. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. 2 broden van 2/10 eva tarwebloem, met zuurdesem gebakken, als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Tegelijk met het brood moeten jullie 7 eenjarige rammen zonder enig gebrek, een stier en 2 volwassen rammen worden aangeboden. Die dienen als brandoffer voor de Heer en vormen samen met de bijbehorende graan- en wijnoffers een geurige gave die de Heer behaagt. Als reinigingsoffer moet een bok worden geofferd en als vredeoffer 2 eenjarige rammen. De 2 jonge rammen moet de priester tegelijk met het brood uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst ten overstaan van de Heer omhoog heffen. Zo worden deze offers voor de Heer geheiligd. Ze zijn bestemd voor de priester. Jullie moeten die dag als heilige dag samen vieren en mogen dan niet werken. Dit voorschrift blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. En ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik wil het volgende met u bespreken deze ochtend. En dat is allereerst een korte inleiding in het hoofdstuk Leviticus 23, wat 7 feesten, 7 bijzondere momenten noemt voor het Joodse volk. En vervolgens wil ik dan ingaan op de betekenis van het Joodse wekenfeest, dat feest waarvan wij gelezen hebben. En als derde wil ik dat dan toepassen en laten zien wat de relatie daarvan is met het Nieuwe Testament, met het Pinksterfeest. Het zal u in de loop van deze ochtend wel duidelijk worden wat de verbanden en de relaties zijn. Er staat iets meer op de slides dan we zullen kunnen bespreken. Mocht u zeggen van ik heb daar belangstelling voor, ik heb de presentatie achtergelaten bij de mensen van de Beamer. En anders kunt u ook even een mailtje sturen en dan krijgt u hem toegestuurd. Dan kunt u nog wat dingen nalezen, mocht u daar prijs op stellen. Allereerst Leviticus 23. Leviticus 23, dat is een hoofdstuk, een heel bijzonder hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waarin 7 feesten worden genoemd. Of eigenlijk 7 hoogtijdagen voor het Joodse volk. Het Joodse volk, als u het Oude Testament leest, er wordt op verschillende plaatsen over gesproken, kent 3 grote feesten, maar het kent 7 hoogtijdagen. En Leviticus 23 is een heel bijzonder hoofdstuk, omdat die 7 feesten, alle 7 ordelijk worden genoemd en worden uitgelegd. En het begint met 4 feesten in het voorjaar en 3 feesten in het najaar. Veel van deze feesten hebben te maken met de oogsten, met de cyclus van de landbouw in het oude Israël. En deze feesten, deze kalender, die reguleert eigenlijk ook hoe de landbouw in Israël plaatsvindt. Maar los daarvan zit daar een geestelijke betekenis achter. U heeft hier de 7 feesten, u ziet daar, ze staan, paasfeest, het feest van de ongezuurde broden is het 2e feest... De dag van de eerstelingsschoof is het 3e feest en het 4e is het wekenfeest. Dat zijn 4 feesten die in het voorjaar vallen, in de eerste maand van het Joodse jaar, behalve het wekenfeest, dat is de 3e maand van het Joodse jaar, en die hangen met elkaar samen. Dan komt er een tijd niets en vervolgens komt daar nog eens een cyclus van 3 feesten die alle 3 in de 7e maand worden gevierd. Nieuwjaarsdag, de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest. Dat zijn de 7 feesten die overigens vandaag nog steeds worden gehouden in Israël. Nu vervolgens de vraag wat wij daarmee moeten. Waarom geeft God deze instructies? Nu wij in onze landbouw, nog los dat wij veel verder afstaan van de landbouw zoals Israël dat stond, leven we ook in West-Europa, en daar is de agrarische kalender toch duidelijk anders dan die in Israël. Wat hebben wij aan deze feesten? En nou zult u zien, als u het Nieuwe Testament leest, dat deze feesten veel meer zijn dan alleen maar een oogstkalender, of een kalender voor het Joodse volk, om hun landbouwhoogtepunten mee te vieren. Overigens, wij hebben nog steeds wel een aantal oogstfeesten in sommige kerken, de biddag voor het gewas en de dankdag voor gewas en arbeid, wat in reformatorische kerken wordt gevierd, dat zijn ook momenten in de kerk dat we stilstaan bij het feit dat de oogst door God gegeven wordt. Het feit dat wij kunnen eten, dat heeft God geschonken. We gaan het verder niet over hebben. We gaan het nu hebben over die geestelijke betekenis. Als u nu het Nieuwe Testament leest, dan ziet u een paar hele bijzondere dingen. Zoals dat de Heer Jezus, toen hij stierf, dat samenviel met het Joodse paasfeest. Het is enige discussie of de paasweek waar de Heer Jezus in stierf, of het paasfeest toen op vrijdag viel of op donderdag viel, daar ga ik nu verder niet op in. Voor het gemak gaan we er even van uit dat die met elkaar helemaal gelijk vielen. Dat wil zeggen dat toen de Heer Jezus stierf, het Joodse volk het paasfeest vierde. Het avondmaal is ook ingesteld tijdens een sedermaaltijd. Een maaltijd in de Joodse huizen waarbij de uittocht uit Egypte werd gevierd. Het was een Pesachviering. De Heer Jezus geeft daar een nieuwe betekenis aan. De Heer Jezus geeft daar een andere betekenis aan. In 1 Korinthe 5 staat dat Christus ons Pascha geslacht is. Het Nieuwe Testament zegt als het ware, in dat Oude Testament, in die feesten, in dat paasfeest, daar zie je een plaatje van het Nieuw Testamentische paasfeest. De verlossing uit de macht van de boze. Hoe Mozes, die instrueerde de Israëlieten om een paaslam in huis te nemen, om te slachten. In het Nieuwe Testament wordt gezegd, hoe is onze verlossing bewerkt door het paaslam Christus. En dan ziet u dat deze eerste vier feesten eigenlijk in het Nieuwe Testament een tegenhanger vinden. Een tegenhanger in het Nieuwe Testament. Paasfeest, het feest van de ongezuurde broden, de eerstelingsscharven en het wekenfeest. Ik zal ze zo nog iets nader toelichten. Die andere drie feesten, aan het eind van het jaar, die vinden niet direct een tegenhanger in het Nieuwe Testament. Maar zelf ben ik ervan overtuigd, maar ik laat het graag aan u over of u datzelfde vindt vanuit de schrift, dat er ook een profetische betekenis aan zit. En ik denk persoonlijk dat dat verbonden is met de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Daar gaan we het verder niet over hebben, want daar hebben we eenvoudigweg de tijd niet voor. We willen ons richten allereerst op die vier feesten in het voorjaar, die vier lentefeesten. En dan moet u eens met me meerekenen. Het paasfeest, de dag dat de Heer Jezus, even aannemen dat die vrijdag was, dat de Heer Jezus aan het kruis hing, op het moment dat de Heer Jezus stierf, op het derde uur van de middag, het negende uur van de dag in de Joodse tijdrekening. Dat was het moment dat in de tempel de paaslammeren werden geofferd. Ziet u de symboliek? De Heer Jezus die sterft als het ware paaslam op het kruis, terwijl in de tempel de eerste paaslammeren worden geofferd. En dan leest u in Leviticus 23, daar worden al die feesten in ordelijke volgorde genoemd, dat de dag na het paasfeest, de 15e van de maand, niet de 14e is het paasfeest, de 15e van de maand, begint het feest van de ongezuurde broden. Dat valt dus samen, dat begin daarvan valt dus samen met de dag dat de Heer Jezus in het graf ligt. Dat is een feest van 7 dagen. En het derde feest uit Leviticus 23 is het feest van de eerstelingsschoof. Dat wordt gevierd op de dag na de Sabbat van het feest van de ongezuurde broden. Nou, de Sabbat van het feest van de ongezuurde broden in de paasweek, die viel op die zaterdag dat de Heer Jezus in het graf lag. Het feest van de eerstelingsscharven, dat werd dus gevierd in de paasweek op de opstandingsmorgen. Op de ochtend dat de Heer Jezus uit het graf opsteeg. En dat was de dag dat 50 dagen geteld moesten gaan worden. Vanaf die dag. En dan kom je uit bij het wekenfeest. Dat heet zo omdat je 7 weken moet tellen. Het Pinksterfeest, 50 dagen moet tellen. En dan kom je uit op die dag in Handelingen 2, op die dag in Handelingen 2, waarop Israël de eerstelingen van de oogst in de tempel aan God aanbiedt en tegelijkertijd God zijn geest uitstort en de gemeente ontstaat. Ziet u hoe die vier feesten in het Oude Testament eigenlijk op de dag af hun vervulling vinden in het Nieuwe Testament, in het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En die andere drie feesten, die zouden wij verder nu niet bespreken. Hier heeft u een kort overzicht. U kunt het waarschijnlijk allemaal niet lezen, maar een soort kalender van Israël. U ziet daar de maanden. En wat u ziet en wat u een beetje moet weten, en daar gaat het eigenlijk om, dat is dat in de Joodse landbouw er verschillende oogsten waren. Net als wij vandaag de dag. Ik ben geen boer, ik ben totaal geen kenner. Ik ben wel buitengewoon gefascineerd door alles wat op het land groeit. Want ik zie allerlei soorten aren en halmen enzovoort uit de grond komen. Het ging de laatste weken wat langzamer door de droogte. Maar dat wordt nu denk ik toch wel ingehaald, gegeven de regenbuien van gisteren. Maar in Israël had je verschillende fasen. En in Nederland stel ik me voor dat je ook verschillende fasen hebt in de landbouw. Wat is de eerste oogst die binnengehaald wordt in het land in Israël? De oogst wordt in tegenstelling tot bij ons in het voorjaar binnengehaald. Zult u zeggen, want dat is gek. Dat is helemaal niet zo gek. In de zomer, als u wel eens geweest bent, dan weet u dat, is het in Israël kurkdroog. En is het heet en alles verschroeit wat op het land staat. Dus wanneer wordt gezaaid in Israël? In het najaar. Als wij gaan oogsten, als het herfst wordt, dan gaat in Israël het zaad in de grond. En dan begint het te groeien en te ontkiemen in het najaar. Als de regen komt, de laatste regen van het jaar, zo gezegd. En dan wordt het winter in Israël en dan zakt de temperatuur en dan stopt als het ware het groeiproces voor een groot deel. Tot het weer voorjaar wordt, dan stijgt de temperatuur weer en dan kan dat zaad wat in het najaar in de grond gezaaid is en die eerste groeispurt al gehad heeft, dat kan tot volle wasdom worden komen. Daarom spreekt de Bijbel ook over de late regen. Dat is de regen in het voorjaar. Aan het eind van het oogstseizoen, de vroege regen is de regen als net gezaaid is. Als de temperatuur nog hoog genoeg is om te groeien, als er dan regen komt, dan krijgt dat zaad kans om te ontkiemen. En de late regen is de regen in het voorjaar, als de oogst bijna van het land gehaald wordt, als de temperatuur weer hoog genoeg is voor het zaad om te gaan groeien, en dan zo'n buitje, dat zorgt dat er een extra stevige oogst komt. Overigens is die vroege en die late regen in de Bijbel ook een beeld van de Heilige Geest. En dan ziet u in het voorjaar dat er verschillende oogsten zijn. De eerste granen die van het land komen is het gerst. De gerstenoogst. Die komt van het land ergens in april. En het eerste van de gerstenoogst, dat moest in een schoof samengebonden worden. En dat moest in de tempel aangeboden worden aan God. En dan wordt het gerst wordt binnengehaald. Maar er zijn nog meer oogsten. Een paar weken later is het tijd voor de tarweoogst. De tarwe is dan pas rijp. De gerst is eerder rijp dan de tarweoogst. En die tarwe, als die geoogst wordt, moet die ook in de tempel aangeboden worden aan God. En dat gebeurt tijdens het wekenfeest. Er zijn dus twee momenten in het Joodse nieuwjaar dat de nieuwe oogst aan God wordt aangeboden. Het eerst van de gerstenoogst, dat wordt bij het feest van de eerstelingscharven aan God aangeboden. En het eerste van de tarweoogst, dat wordt aangeboden aan God bij het wekenfeest. En dan gaat de oogst door. Dan heeft u nog in de loop van het jaar de wijnoogst. Als de wijnoogst binnengehaald is, dan wordt het loofhuttenfeest gevierd aan het eind van het jaar. En daarna is ook nog de olijvenoogst. Dat zijn de oogsten die trouwens allemaal stuk voor stuk in de Bijbel een diepere lading hebben. Een betekenis hebben. Waar God een bedoeling mee heeft, een les aan ontleent. Wij willen het nu specifiek hebben over die symboliek van het wekenfeest. En er zijn een paar dingen die ik met u wil bespreken. Ik wil kort stilstaan bij die zeven weken. Het meeste misschien al bij gedaan. Bij de offers, het brood van de eerstelingen en die samenkomst die daarop gevierd wordt. Die betekenis van het wekenfeest, we hebben het al gezien. 50 dagen tussen het feest van de eerstelingsgarven en het feest van Pinksteren. En wat u nou ziet in het Nieuwe Testament is dat er precies 50 dagen zitten tussen het moment dat de Heere Jezus opstaat uit de dood en het moment dat de gemeente gevormd wordt op de eerste Pinksterdag. Er zit 50 dagen tussen het moment dat de Heere Jezus uit de dood opstaat, uit het graf tevoorschijn komt, de dood heeft overwonnen en het moment dat hij zijn geest geeft over de discipelen die biddend in Jeruzalem afwachten. En nou zult u zeggen van wat betekent dit? Nou, in het Nieuwe Testament vindt u de betekenis op veel plaatsen. Want daar wordt de Heer Jezus de eersteling genoemd. Heel bekend, 1 Korinthe 15. De Heer Jezus is als eersteling uit de dood opgestaan. En als het om de toekomst gaat, dan wordt aangegeven hoe de opstanding plaatsvindt. De Heer Jezus als eersteling en daarna die van Christus zijn. Wij horen bij Christus, maar de Heer Jezus is als eerste opgestaan en wij zullen straks volgen. U ziet het, eerst die eerstelingsscharve die aangeboden wordt bij de opstanding van de Heer Jezus als het ware. En vervolgens, 7 weken later, komt er een nieuw offer voor God. U ziet het beeld al ontstaan. In het Oude Testament wordt 2 maal dat graan in de tempel gebracht, in het tabernakel gebracht. Die eerstelingsscharve van de gerstenoogst en vervolgens die koeken, die beweegbroden, de eerstelingen van de tarweoogst. Dat zijn offers aan de Heere God. Ziet u wat er gebeurt in het Nieuwe Testament? Als de Heer Jezus opstaat uit het graf, is hij de eerste mens van een nieuwe mensenfamilie, zegt 1 Korinthe 5. De nieuwe mens, de tweede mens, met een heleboel kopieën daarvan, in u en in mij. En wanneer ontstaan die kopieën, wanneer wordt die grote hoeveelheid als het ware ingebracht? Dat begint op de Pinksterdag. Als daar het Joodse volk de eerstelingen van de tarweoogst bij God in de tempel brengt, gaat de Heilige Geest uit en brengt de eerstelingen van de nieuwe mensengeneratie als het ware bij God. Het aanbieden van de eerstelingen slaat de rest maar even over. Omwille van de tijd gaan we het hebben over de offers. Wat u ziet in de symboliek van die feesten is dat er allemaal offers worden gebracht. En u zou er heel snel overheen lezen, want het vraagt wel precies lezen om te kijken welke offers nu bij welke feesten gebracht worden. Maar u ziet als het ware in het Oude Testament, als u het hoofdstuk van Leviticus 23 goed leest, daar vindt u in de soort offers bij de verschillende feesten, vindt u al terug over wie het gaat. Bijvoorbeeld, u vindt heel bijzonder bij het wekenfeest gesproken over een zondoffer en over een vredeoffer. En bij geen van die andere feesten in het voorjaar vindt u die offers terug. Misschien is het nieuw voor u. Dan wil ik u heel kort iets vertellen wat die offers betekenen. U vindt 7 hoofdstukken lang in het boek Leviticus geschreven over de offers. Als Mozes aan het eind van het boek Exodus de tabernakel heeft opgericht, begint bij ons een nieuw Bijbelboek, maar eigenlijk moet je doorlezen, die boeken horen aan elkaar, Exodus en Leviticus, en dan begint God te spreken vanuit die tabernakel, die zojuist vervuld is met die rookkolom, Exodus 40. Dan begint God te spreken. En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ik heb je wat te zeggen. Ik heb je wat te zeggen over het offer. Als er iemand is die mij een offer wil brengen, dan zal ik gaan voorschrijven welk offer voor mij acceptabel, behagelijk is. En dan begint God te spreken over het brandoffer. Hij begint te spreken over het vredeoffer, over het zondoffer en het schuldoffer. En daarnaast nog over het spijsoffer, een aantal koeken die bij dat brandoffer horen. 5 offers die daar besproken worden. En als u ze leest, dan ziet u dat ze alle 4, 5 iets zeggen over de Heer Jezus Christus. Weet u wat er gebeurt? U ziet het in Handelingen 1. Weet u wat er gebeurt als de Heilige Geest komt in de gemeente? Dan gebeurt er precies hetzelfde als wat er gebeurt als die wolkolom op die tabernakel komt. God begint te spreken over de offers. Wat gebeurt er als de Heilige Geest komt over die 12 discipelen? Ze beginnen de grote daden van God te verkondigen. Ze beginnen te spreken over de Heer Jezus Christus. Over wie Hij is. En het offer is zo groot, zo veelomvattend, dat er niet 1 beeld is om dat samen te vatten. Als wij aan het offer van de Heer Jezus denken, dan denken wij heel vaak aan het aspect van het zondeoffer. Dat wij zondig zijn, dat wij als zondige mens tot God naderen en dat we iemand nodig hebben die die zonde als het ware verzoent, die ons aangenaam maakt om in Gods heilige tegenwoordigheid te verschijnen. Dat is het zondeoffer. U vindt het terug in het boek Leviticus. Dat is een offer om het kwade weg te doen. Dat moet buiten de legerplaats gebracht worden. Het is een offer wat noodzakelijk is. Maar wat niet het hoogste offer is. Weet je wat het brandoffer is? Dat is een offer wat je kon brengen als Israëliet als je God dankbaar was. Niet als je gezondigd had. Als je gezondigd had, moest je een zondoffer brengen of een schuldoffer. Maar als je God dankbaar was, God iets wilde teruggeven, dan kon je met een dier bij de tempel komen en dan kon je het laten opofferen. En dan nam de priester dat aan en dan kon dat in zijn geheel in rook opgaan. Het brandoffer is een offer waarbij alles op het altaar werd gebracht. In zijn geheel werd het opgeofferd. Zo'n kostbaar rund of zo'n schaap werd volledig op het vuur gebracht. Weet u wat Hebreeën 10 zegt? Daar wordt gesproken over de Heer Jezus, die met de woorden van Psalm 40 als het ware zegt: Heere God, in brandoffers en slachtoffers hebt u geen behagen gehad. Zie, ik kom om uw wil te doen. In de boekrol is over mij geschreven. Daar past Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief, die past die tekst uit Psalm 40 met die offers toe op de Heer Jezus. Daar wordt gezegd, die brandoffers die de tempel gebracht worden, zijn alleen maar dieren. Die kunnen geen zonde wegnemen. Maar er is één brandoffer, wat zoveel mooier is. Dat is het offer van de Heer Jezus Christus. En dan moest zo'n offeraar, die moest zijn hand op de kop van het dier leggen. En dat offer, dat ging vervolgens in een lieflijke reuk op aan God. Weet je wat het verschil is tussen een brandoffer en een zondoffer? Als je als offeraar een zondoffer brengt, dan leg je als het ware door je handen op die kop van het dier te leggen, je eigen zonde en je eigen schuld op het dier. Dat dier gaat in de dood en je bent van je zonde verlost. Weet je wat er gebeurt bij een brandoffer? Je legt je handen op de kop van het dier. En niet jouw zonde gaat over op het dier, maar het omgekeerde gebeurt. De volmaaktheid van dat dier straalt als het ware af op de offeraar. In Efeze 1, daar staat dat wij welgevallig zijn gemaakt in de geliefde. Dat is het hele hoofdstuk, spreekt niet over zonde. Dat gaat erom dat God zijn Zoon gegeven heeft voor u en voor mij. Om als het ware die heerlijkheid die bij de Heer Jezus hoort, om die op ons te leggen. Om ons als het ware volmaakt te maken, niet omdat wij dat zijn, maar omdat wij die volmaaktheid van het offerdier van Jezus Christus op ons gelegd krijgen. Een zondoffer, een brandoffer en dan had je ook nog een vredeoffer. Een vredeoffer is een heel bijzonder offer. Eigenlijk was het de Israëlieten verboden om zomaar vlees te eten. Elke keer als de Israëliet een biefstukje wilde eten, dan moesten ze eerst met dat beest naar de priester gaan. Dan zei God, van als jij van dit dier eet, dan wil ik ook een stuk ervan. En er werden bepaalde delen van het dier, die werden geofferd in de tempel. Een aantal delen waren voor de priester en het vlees mocht weer mee naar huis genomen worden om te eten. Een vredeoffer is typisch een offer waarbij God een deel van het offer krijgt en mensen een deel van het offer krijgt. Waarbij dat dier als het ware de verbinding legt tussen God en mensen. Ook dat vindt u het Nieuwe Testament. Als u het Nieuwe Testament leest, dan ziet u een hele diepte en rijkdom aan het offer van de Heer Jezus Christus. U vindt daar gesproken over dat de Heer Jezus onze zonde heeft weggedaan. U vindt daar, het zondoffer. U vindt daar gesproken over de Heer Jezus die ons als het ware zijn eigen heiligheid en gerechtigheid op ons heeft gelegd. Dat is het brandoffer. En u vindt erin dat de Heer Jezus als het ware ons in contact gebracht heeft met God. Ons bij God heeft gebracht. 2 Korinthe 5, ons verzoend heeft met God. En die vijandschap die er was, tot in vrede heeft omgevormd. En dan ziet u, als u dat leest, dat er bij die andere lentefeesten werden de brandoffers gebracht. Maar alleen bij het wekenfeest is sprake van een zondoffer. En alleen bij het Pinksterfeest, het wekenfeest, is sprake van een vredeoffer. U ziet hier al een beetje in, het feest symboliseert dat mensen met al hun tekortkomingen, als het ware op een of andere manier hier een plaats krijgen in Gods plan. U ziet het, paasfeest, ongezuurde broden, eerstelingsgarven zijn drie feesten die te maken hebben, die een vervulling vinden in het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het Pinksterfeest, dat vindt zijn vervulling in u en in mij. Dat wij als het ware als eerstelingen van deze aarde, als eerste gaven van deze aarde aan God worden opgeofferd. Maar daarvoor was het nodig dat onze zonden verzoend zijn. Daarom moest er een zondoffer bijgebracht worden. Daarvoor is het nodig dat de vijandschap die tussen God en mensen gold, dat die werd opgeheven. Daarvoor moest er een vredeoffer gebracht worden. En zo ziet u dat hier in dat wekenfeest, in die offers, al iets te zien is van wat op de tweede, op de eerste Pinksterdag is gebeurd. We kunnen nog veel verder gaan hiermee. Ik heb nog een ander detail wat heel sprekend is als u een beetje thuis bent in de symboliek van de schrift. Ik wil niet te veel op ingaan. Maar het is dat normaliter die offers en die spijsoffers, daar moest meel genomen worden. En er kon dan wat olie bij gedaan worden. En het werd dan gebakken tot een koek. Maar als je meel met olie bakt, dan krijg je een platte droge koek. Als je er geen gist bij doet, dan rijst het niet. Gist zorgt voor rijzen. Ongezuurde broden heette dat. Broden waarin geen zuurdeeg verwerkt is. En nou is de één offer in heel Leviticus 23, of is eigenlijk een uitzondering in de hele Bijbel, waar wel gist, waar wel zuurdeeg in verwerkt is. En als u dan op andere plaatsen in de Bijbel gaat kijken, dan ziet u eigenlijk dat die gist, dat zuurdeeg, bijna overal of overal een beeld is van zonde en van het kwaad. U ziet als het ware in die broden die gebakken worden met het wekenfeest, gerst, dat moest direct van het land gebracht worden, moest direct voor God gebracht worden, in de tempel, hoefde niks aan te gebeuren, maar die tarweoogst, daar moest in de woningen eerst een brood van gebakken worden. Beweegbroden worden ze genoemd, want die broden werden gebakken met gist in de oven en vervolgens werden ze in de tabernakel gebracht. En de priester die pakte ze op en die bewoog die broden als het ware voor het aangezicht van God. Als het ware het volk Israël, wat zei tegen de Heere God: Heere God, hier is de oogst, hier krijgt u die, als een geschenk aan u willen we die brengen. Is dat niet hetzelfde wat er gebeurd is met de opstanding van de Heer Jezus en met de gemeente? Dat als het ware een gemeente ontstaan is op de Pinksterdag van mensen die aan God worden aangeboden. Heere God, hier zijn wij. Mensen die gemaakt zijn om u te dienen. Om voor u te leven. Om met u te gaan. Maar wij zijn zondaren. Wij zijn mensen die er niet toe in staat zijn. De Heere Jezus is volmaakt. Hij is de reine. Die eerstelingsgarven was zonder gist, het oogst direct van het land. Maar wij zijn zondaren. Bij ons zit als het ware dat zuurdeeg in ons leven. Geen probleem. Dat zuurdeeg zit wel in het brood, maar het brood is in het vuur geweest. Weet je wat dat betekent in de symboliek van de schrift? Dat betekent dat als wij bij God komen, als christenen, dat wij met onze zonde komen, maar dat wij die zonde als het ware in het vuur van het oordeel van Jezus Christus hebben gebracht. Wij worden nieuwe mensen, zijn geen oude mensen, we zijn nieuwe mensen geworden. Door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis is op de Pinksterdag een gemeente ontstaan van nieuwe mensen. Niet meer zoals de oude, de eerste Adam. Maar zoals de tweede Adam, de laatste Adam, de tweede mens. Nieuwe mensen, waarin die zonde geen plaats meer heeft, maar die opnieuw gemodelleerd zijn naar het model van God. En dan wordt er een samenkomst gehouden. Een heilige samenkomst. Een feest. Het is, wekenfeest is een feest. Het is één van de drie grote feesten. Ik noemde het al. Zeven hoogtijden, zeven feestelijke bijeenkomsten. Maar drie grote feesten. En die drie grote feesten, er zijn het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. En die drie feesten werd elke Israëliet geacht naar Jeruzalem te trekken. Om daar te feesten. Om daar zich te verheugen. Om daar vrijwillige gaven te brengen. Zichzelf aan te bieden en mee te nemen. Een heel merkwaardig gebod. Een van de meest merkwaardige geboden uit het Oude Testament. Deuteronomium 14. Als je nou te ver woonde van Jeruzalem, mocht je op het wekenfeest, moest je de dingen aan God aanbieden. En dan mocht je dat op de volgende manier doen. Dan mocht je verkopen wat je had in je woonplaats. Het geld meenemen. En vervolgens in Jeruzalem wat je maar wilde ervan kopen. Eten, wijn, noem maar op. En dan mocht je allemaal meenemen. En dan mocht je daar in het heiligdom of bij de tempel mocht je verheugen. Mocht je volledig te buiten gaan aan dat wat je gekocht had voor de Heere. En je mocht wijn drinken en je mocht vrolijk zijn. Dat is het wekenfeest. En tenslotte een hele bijzondere bepaling bij het wekenfeest. Dat de armen, de wees, de weduwe, de vreemdeling, dat die genoemd worden. Die mochten het feest meevieren. Heel bijzonder. Heel kort overzichtje, en dan wil ik nog een ander aspect noemen. De eerstelingsgarven en het wekenfeest, ze hangen met elkaar samen. De eerstelingsgarven is het feest van de opstanding van de Heer Jezus. Het wekenfeest, het feest wat vooruitwijst naar de vorming van de gemeente. Twee oogsten, de Heer Jezus als de reine, als de heilige. U vindt er geen zuurdeeg, geen zondoffer, geen vredeoffer. Bij ons wel, maar het is weggedaan. De Heer Jezus heeft voor onze zonde gestorven. En we zijn eerstelingen voor de Heere geworden. Weet u, in Hebreeën 12, daar wordt de gemeente van de eerstgeborenen genoemd. Zoals de Heer Jezus op opstandingsmorgen, op paasmorgen, de eerste was van de nieuwe generatie. We zijn we allemaal op het Pinksterfeest als het ware toegevoegd aan de Heer Jezus. Wij horen bij Hem. We zijn een nieuwe generatie. Mensen die bij Hem horen. Eigenlijk is het allemaal inleiding wat ik nu verteld heb. En ik wil nog twee dingen noemen. En die zijn heel bijzonder. Lange inleiding, maakt u zich geen zorgen. Het eerste, en het is de wetgeving. En het tweede is het verband met het boek Rut. De wetgeving. Als u een Israëliet vraagt wat het Pinksterfeest voor hem betekent, dan is dat, zal hij waarschijnlijk als eerste zeggen, dat betekent het feest van de wetgeving. Ook in Israël is de maatschappij wat meer van het oogsten en van de landbouw verwijderd. Ze zullen verwijzen naar het feest van de wetgeving. En dat heeft ermee te maken dat volgens de oude rabbijnen, die hebben uitgebreid en driftig gerekend in het boek Exodus, die hebben berekend dat precies op het wekenfeest de wet gegeven is. Hoe dat ook zij, of het waar is of niet, het is heel bijzonder dat het Oude Testament wordt geregeerd door de wet. De relatie, de verbondsrelatie tussen God en zijn volk. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente geregeerd door niet het geven van de wet, maar door het geven van de Heilige Geest. Wet en geest, u vindt ze heel vaak beschreven in de Bijbel. Het volk Israël, wat kenmerkt het volk Israël als het volk van God? Dat God aan hen de wet heeft gegeven. Romeinen 9, Paulus zegt, van hen zijn de geboden. Zij zijn het volk wat God heeft uitgekozen, omdat God door de wet het verbond aan hen heeft gegeven. Wat kenmerkt ons vandaag de dag als volk van God? Dat is niet de wet, maar dat is de geest van God die in ons persoonlijk woont en die in ons als geheel woont. En wat ziet u eigenlijk? Nou, ik sla het even over. Het tweede is het boek Rut. Het boek Rut is eigenlijk een Pinksterfeestboek. Als je het aan een Jood vraagt, dan zal het onmiddellijk zeggen van wat heeft het boek Rut met Pinksteren te maken? Dan zal hij zeggen, ja natuurlijk. Met Pinksterfeest, met Wekenfeest, dan lezen wij het boek Rut in de synagoge. Als ik aan u gevraagd zou hebben, wat heeft het boek Rut nou met het Pinksterfeest te maken? Dan had u ongeveer gekeken zoals u nu kijkt, want u weet dat waarschijnlijk niet. Maar als u het boek gewoon leest, dan ziet u dat. Wanneer komt Rut terug in het land Israël met Naomi? Aan het eind van Rut 1. Ze verschijnen terug in Bethlehem in de tijd van de gerstenoogst. Dat staat gewoon in Rut 1. Dat is dus op het moment dat het feest van de eerstelingsgarven wordt gebracht. En vervolgens, die gerstenoogst is klaar en dan zegt Boas tegen Rut, blijf nog een tijdje, want er komt nog een tweede oogst. Dat is de tarweoogst. Die wordt genoemd, ook in Rut 2. Met andere woorden, u vindt die feest, de Joodse feest, die leest u gewoon in die oogsten van het boek. En in Rut 3, heel veel uitleggers, die zien in dat die vrolijkheid van Boas en de maaiers, als de oogst is wordt binnengehaald en dat ze zich te buiten gaan, die herkennen daarin iets van het wekenfeest. Als de eerstelingen aan God worden aangeboden en je moet vrolijk zijn. Wat heeft dit allemaal nu met onze tekst te maken? Nou, heel simpel, het is heel bijzonder, we hebben het gelezen, dat in Leviticus 23 die bepaling genoemd wordt. Meer in dat hele hoofdstuk, wat handelt over die offers, staat die bepaling, als je nou de rand van je veld daaraan toegekomen bent, dan moet je daar aan de randje laten staan. Wat vindt u in het boek Rut? Die rand van het veld wat de maaiers laten liggen, dat pakt Rut op en daar kan ze van leven. En wat is de bedoeling daarvan? De bedoeling ervan is dat God als het ware zegt, er komt nog een grote oogst aan. Een oogst die mijn eigen volk Israël overstijgt. En wat ziet u in het boek Handelingen? Wat ziet u met het Pinksterfeest gebeuren? Voor wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is niet alleen maar voor Israëlieten. De Heilige Geest die staat beschikbaar voor iedereen. U ziet daar die Joden uit alle delen van de wereld die allemaal God in hun eigen taal horen loven. En allemaal, voor allemaal is het doopwater toegankelijk. 3000 op de eerste Pinksterdag. En als je het boek Handelingen leest, dan ziet u dat er geen houden meer aan is. De hele wereld die wordt opengesteld voor het evangelie. Iedereen kan komen. Iedereen kan toetreden tot de gemeente. In het Nieuwe Testament vindt u het echte wekenfeest. U vindt daar het feest wat open staat voor iedereen. Voor u en voor mij. De Heere God zegt, kom maar. Mijn hel staat open. Je hoort erbij. Als de priester die broden brengt, dan mag je als het ware een graankorreltje in dat brood zijn. Je bent aangeboden aan mij. Wat betekent het Pinksterfeest voor God? We zijn zo gewend om Pinksterfeest op onszelf te betrekken. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Is heel handig in je leven. Is noodzakelijk in je christenleven. Maar wat betekent het Pinksterfeest voor God? Het is alsof God die broden in de tempel krijgt aangereikt. Zoals de priester die broden beweegt en aan God aanbiedt. De eerstelingen van de oogst. Zo is op Pinksterdag heeft de Heilige Geest eigenlijk aan God, u en mij aan God aangeboden. Heeft de Heilige Geest gezegd van kijk Heere God, hier is een nieuwe oogst, een nieuw volk. Een nieuw volk wat aan u toegewijd is. Hier is het, neemt u het maar en gebruikt u het tot eer van uw naam. En op de Pinksterdag, dan zie je vervolgens ook dat God een nieuw verbond sluit. Het nieuwe verbond wordt het genoemd. Wat gegrond is op het bloed van de Heer Jezus Christus. Bij het avondmaal, daar zegt de Heer Jezus, dit is het bloed van mijn nieuwe verbond. Wat voor u vergoten is. En dat verbond, dat uit zich op de Pinksterdag, als God met u en mij, met het nieuwe volk van God, een relatie aangaat. En als het ware zeggen, jullie behoren aan mij. Ik heb mijn geest op jullie gelegd. Ik heb jullie verzegeld met de Heilige Geest uit 2 Korinther 1. Dat wil zeggen, God heeft zijn eigendomstempel op u en mij gezet. Wij horen aan hem toe. Als eerste van deze aarde zijn wij aan hem gewijd. En dat betekent in de praktijk, 2 Korinther 3, Galaten 5, dat wij ons door de geest mogen laten leiden. Dat wij aan God toe behoren. Dat wij de geest in onze levens mogen laten werken om tot Gods eer te mogen leven. Romeinen 8, u mag de tekst zelf thuis later lezen. Maar dit is eigenlijk het werk van God in onze levens. Israël had de wet. Maar de wet heeft mensen niet tot God kunnen brengen. Niet omdat de wet verkeerd was, maar omdat wij als mensen de wet niet konden volbrengen. Toen heeft God zijn geest gegeven. En wat de wet niet kon, dat kan de geest wel. Omdat die in ons werkt. Omdat de Heer Jezus door zijn offer alle zonde en alle vuiligheid heeft weggedaan. Omdat we nieuwe mensen zijn geworden. Werkt de geest in ons. En als we de Heilige Geest in ons laten werken, dan wordt de bedoeling van de wet in ons volbracht. In ons vervuld. Kunnen wij niet uit onszelf. Kunnen we alleen door de Heilige Geest. Alleen zo kunnen wij een volk zijn wat aan God toegewijd is. Alleen een volk zijn wat leeft tot eer van God. En hier, dat wil ik mee eindigen, een plaatje wat ik vond ergens op internet. Happy Shavuot, dus het Joodse wekenfeest. Dus blijkbaar een Joodse kaart. Maar u vindt hier het plaatje van die wet. Die opgaat in het vuur van de geest. Waar Israël vandaag de dag Rut leest. En de wet, als het ware, het geven van de wet gedenkt. Mogen wij als nieuwtestamentische gemeente van Christus het geven van Gods geest aan ons gedenken. En vervolgens net als Rut zien dat het heil open staat voor iedereen die zijn knieën buigt voor Jezus Christus.
om vervolgens toegevoegd te worden tot die gemeente van God, die aan God toebehoort, de gemeente van de eerstgeborene, waar God zijn plannen mee volvoert en wat straks in de eeuwigheid aan de zijde van de Heer Jezus Christus mag zijn als de bruid van het Lam. Amen.